Ja, goedemiddag.
U bent Vlaams parlementair en de BAM-watcher, zal ik maar zeggen. Al een tijd geleden, dus 3 weken geleden, 4 december, was er de 11e voortgangsrapportage van BAM over de Oosterweel werken. En 's ochtends was er ook de spreekkunst die Ademloos kreeg in het Vlaams parlement. Misschien eerst daarover. Wim van Hees van Ademloos was er niet erg over te spreken, over de afwezigheden. Verder, we hebben het verslag gelezen. We kregen ook inderdaad het gevoel van een zekere vijandigheid vanwege de voorzitter, dat is meneer Van den Abelen, denk ik.
Ja, dat is de voorzitter.
Wat is uw perceptie van die zaak?
Nu, wat mij persoonlijk betreft, ik heb veel sympathie voor meneer Wim van Hees van Ademloos. En ik denk dat hij, alleen zijn kritiek over de afwezigheid, die had hij natuurlijk ook positief kunnen formuleren door te zeggen dat er een aantal parlementsleden wel altijd aanwezig zijn. En dan denk ik aan iemand gelijk Rudy Daams, ikzelf. En er zijn ook wel een paar mensen die toch wel... En voor de rest zien we ook niemand in die commissie. Hè? Dus voor hem was dat misschien een koude douche, maar dat is altijd zo geweest. Er zijn wel een aantal mensen die zich daarin interesseren.
Het was slecht, maar niet slechter dan anders.
Nee.
Dat komt eigenlijk op neer. Want er waren 6 mensen bij de aanvang.
Ja, slecht. Ik bedoel, meneer Wim van Ees heeft de kans gehad, trouwens met dokter Mark Goedals, om die toelichting te geven.
Ja.
En ja goed, dat is een spreekrecht dat men heeft. En het hangt dan van de parlementsleden af welke vragen dat men wil stellen of niet wil stellen. Hè.
En hoe denkt u over die discussie bij aanvang? Want Wim van Hees had de tijd willen verdelen over 4 mensen. Dus hij zelf en 3 andere sprekers. En toen is er maar 1 andere spreker aan het woord gekomen.
Ja, alleen dokter Goedals en hij zelf zijn aan het woord geweest. En er waren nog 2 andere professoren. Ja, die zijn niet aan het woord geweest. Maar die hebben een stukje achteraf toch aan onze bezorgers. We hebben er eigenlijk toch wel kennis van genomen. Maar ja goed. Het is de autonomie van de voorzitter hoe hij met dit soort dingen omgaat. Hè. Men had dat op voorhand beter moeten afspreken misschien, maar als je een verzoekschrift hebt ingediend, dan is het altijd de eerste indiener van het verzoekschrift die het woord mag voeren. Dat zegt het reglement van het parlement.
Ja.
En ja goed, de voorzitter heeft zich daar min of meer aan gehouden, dus...
U hebt geen reden om te denken dat hij extra streng was. Well, het is natuurlijk geweten dat... meneer Van den Abel is VLD, denk ik?
Ja, liberaal, ja.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik denk dat Wim van Hees wel een aantal verdedigers in de commissie heeft zitten, die trouwens heel dat probleem die hij aankaart in de andere voortgangsrapportage ook al aangekaart heeft. Hè. Net zoals de mensen van de Staten-Generaal. Dus van de 10 optiek gekeken zijn er rust wel een aantal parlementsleden die ook de toch wel belangrijke dossiers die mensen aandragen, inderdaad ook in het parlement aan bod laten komen. Dus,
Nu, 's namiddags was er dan de voortgangsrapportage zelf, waarbij dus BAM de stand van zaken kwam presenteren. Wat was uw gevoel dan daarover? Wat hebben die mensen verteld?
Ja, die hebben een gewoon klassieke voortgangsrapportage gegeven over de stand van zaken van alle dossiers. Maar wat wel heel duidelijk, er waren 2 dingen heel duidelijk. 1, dat is dat dat dossier over de verkiezingen gaat heengetild worden. Maar dat hebben we een tijd terug al gezegd over de verkiezingen van 7 juni 2009. Ik denk niet dat een van de 3 ministers nu een bouwvergunning gaat afleveren. 1. En ten tweede, wat toch wel heel opvallend is, is dat de financiering van het hele verhaal nu toch wel heel duidelijk op de helling staat. Enerzijds omdat de banken dus veel strenger geworden zijn. Hè. Dat verhaal is algemeen bekend, maar van de andere kant ook. Dat is dat het zogenaamde één en ondeelbaar uitvoeren van het project, dat dat dus ook op de helling staat. Hè. Dus met andere woorden, al die dingen waarvan men in de tijd zo heel duidelijk gezegd heeft, zo en zo zal het gebeuren, dat zijn allemaal dingen die nu tot de onzekerheden behoren en tot de zekerheden.
Kwam dat allemaal duidelijk uit die voorstelling? Ik heb die slides snel doorgenomen en ik vond het, dat zag ik niet zo direct staan, maar dat was dan de vraagstelling daarna geweest ofzo.
Dat is door de vraagstelling geweest natuurlijk.
Ja.
Al diegenen die dit, trouwens, minister Lemek heeft daar ook al uitspraken over gedaan, van te zeggen van, ik weet niet hoe ze dat noemen, dat clubdealing of zoiets heet dat in de banksector. Dat waar nu misschien 1 bank was, dat er nu waarschijnlijk wel 10 banken zullen zijn die op een of andere manier het project gaan moeten stappen. Dus dat maakt het verhaal veel complexer, de voorwaarden gaan veel strenger zijn enzovoorts. Maar de andere kant van het verhaal, maar ja goed, degene die al dus hier voort weet dat al lang, dat is dat die kosten die blijven dus stijgen in plaats van dalen. En ten derde, er zijn dus een hele hoop zaken die die voortgestuurd worden en die dus helemaal niet binnen de, wat men het masterplan genoemd heeft, die dus helemaal niet op korte termijn zullen uitgevoerd worden, maar wel op lange termijn misschien zullen uitgevoerd worden. Hè, zoals die groene single, die tramsporen, ik weet niet welke richting allemaal. Dus vanuit die optiek bekeken is het dossier toch wel aan het
Ik dacht dat een aantal van die openbaar vervoersprojecten dus uit het budget of zo gelicht waren, dat die dan op een andere manier zouden gefinancierd worden. Zou ik denken dat dan gemakkelijker zal gaan? Of, maar
Dat
dat
is
klopt dus
kabel 1
blijkbaar
en
niet.
kabel 2, ja, dat klopt. Maar ook daar schijnen er dus moeilijkheden zijn met bankiers. Hè. Men heeft er nog altijd niet de toewijzing, maar dat gehoopt die toewijzing dit jaar te doen, dat is nog altijd niet gelukt. Ze zijn dus wel onder de kap uitgehaald van de Oosterweelverbinding zelf, hè, want dat was toen het koninginnenstuk. Hè, en al die opbrengst van die tolgelden die zouden kunnen gebruikt worden, 1, om die Oosterweel te betalen en 2, om een aantal andere projecten te betalen. Daarvan heeft Van Brent gezegd, ja goed, ik trek dat eruit los en ik ga op een eigen manier, via Lijninvest, de Brabo 1 en die Brabo 2 projecten, zoals die heten, hè, wel verschillende tramverlengingen zijn van het centrum van Antwerpen naar, ja, wat is het, Mortsel, Wommergem, ik denk naar Weinigem toe, naar Ekeren, noem maar op allemaal, dat die dus niet meer in die financiering zitten zoals die oorspronkelijk vooropgesteld was.
Maar dat is gewoon omdat de voorrang aan de Oostweerverbinding gegeven is en dat er anders niks meer van die andere projecten zou terechtkomen?
Of? Nee, dat is omdat in het financiële model wat men vooropgesteld had, dat dat normaal veel, dat allee, binnen het financiële plaatje wat men oorspronkelijk had opgesteld, hè, bij de kostprijs, dat dat allemaal zal bestaan om al die projecten te financieren. Maar door het feit dat die Oosterweel steeds duurder en steeds duurder wordt, hè, sommigen spreken nu al van 3 miljard, ja, niemand valt nog achterover van die bedragen, bij wijze van spreken. Ja, je kunt een euro maar 1 keer uitgeven, je kunt er niet 2 keer aan uitgeven. Ja, goed, als je hem dan uitgeeft aan de Oosterweel, kun je hem natuurlijk niet uitgeven aan andere dingen. En dat is een beetje het probleem waar men zit met dat hele masterplan.
Ja, het is aan het uitdijen en men moet op een andere manier geld vinden.
Er is gesuggereerd geworden in de voorgangsrapportage dat men dat dan via de klassieke investeringskanalen van de Vlaamse overheid zou moeten doen. Wil men dat inderdaad allemaal tot uitvoering brengen? Maar dat zou wel eens kunnen betekenen dat ze dus helemaal niet meer uitgevoerd worden. Hè? Dat zou ook het risico kunnen zijn.
De ganse zaak van dat budget dat dus 3 miljard gaat voor de Oostweerverbinding en zo. Eigenlijk was het al gekend voor 4 december. Was al gekend voor het publiek debat daar in november. Was er dan eigenlijk nog iets nieuws in de Boerla, inderdaad? Was er nog iets nieuws te melden dan, financieel?
Goh, nieuws te melden, dat is dat de kostprijs van het project steeds duurder wordt. En dat is nu al spreekt van 3 miljard, maar dat hangt er vanaf wat men allemaal aan het karretje hangt van de Oosterweerverbindingen. Al de onteigeningen en allerlei wijken, nou, wat is het, Sint-Annebos, noem maar op allemaal. Al die wijken die men dus nu uitvoert, ja, die voert men uit in functie natuurlijk van de Oosterweerverbinding. Dus dat betekent dat die ook deel uitmaken van de kostprijs van de Oosterweel. En dat kaartje dat loopt nu al op tot ongeveer 3 miljard euro. Dat zit dus een hele hoop van die dingen in.
Ja.
Maar de vraag is natuurlijk, gezien de financiële crisis, of zelfs die dingen, of zelfs die 3 miljard, of die overeind gaat blijven. Hè? Want er is niemand die op dit moment kan zeggen hoe het hele financiële verhaal er zal gaan uitzien. Mm-hmm. Want daar heeft de minister van gezegd, ja, als we binnen 18 maanden daar duidelijkheid over hebben, tussen 12 en 18 maanden, ja, dan hebben we goed gewerkt. Hè? Want dan zou die financiële markt misschien tot rust gekomen zijn en dan zou dat een positief effect kunnen hebben. Maar ja, er is niemand die de glazen bol heeft om daarop te antwoorden.
Ja, een beetje wishful thinking.
Ja.
Nu, tot zover het financiële dan. Het fijn, even terug richting ademloos, fijnstof. Daar wordt er vanuit BAM, denk ik, voorgesteld om een soort, hoe noemen ze dat, inter-blablabla werkgroep op te richten om die zaak van het fijnstof te onderzoeken. Interdisciplinair of zo. Wat is uw standpunt daar? Want voor ademloos is dat een beetje, zo zeggen het schoon Engels, smoke and mirrors. Wat vindt u daarvan? Is dat, gaat dat de zaak op de lange baan schuiven of is dat effectief de goede weg?
Nu, het eerste probleem wat er nu bestaat, trouwens, de minister heeft aan de aanleiding van de beleidsbrief voor de begroting 2001 een toelichting bijgegeven bij het hele fijn stofverhaal. Hè. Dat is dat de 10 pm, dat die nu al teruggebracht is naar 2,5 pm. Hè? Dus nog fijner stofdeeltjes. Mm-hmm. En de meetapparatuur, heb ik begrepen, van de Vlaamse Milieumaatschappij. Maar ook van de stad Antwerpen. Die zou dus moeten uitgebreid worden om inderdaad ook cijfers te hebben van die 2,5 pm.
Maar het is wel zo, we halen de PM10-norm niet. Hè? En die
nee.
PM2,5, ja, dat is ook een stuk van de Europese wetgeving en daarom moeten ze dat installeren. Zij is nu mee bezig, maar ja, als ze natuurlijk zeggen van we zullen wachten tot de PM2,5 resultaten binnen 5 jaar bekend zijn, ondertussen doe je niks.
Maar voor die 10 PM hebben ze natuurlijk wel, hè, want hebben ze wel een aantal levensglaties. Maar ik heb begrepen, dat zijn 4 hotspotzones, zoals dat heet.
Mm-hmm.
Antwerpen, Gent, Roeselaar en de vierde die ben ik even kwijt. Waarbij de overheid een fijnstofplan gelanceerd heeft, Want de problematiek dat je nou niet alleen voor een Antwerp-problematiek, dat je overal in Vlaanderen voor hebt. Dus ja. Van het fijnstof. Waarbij de overheid vooropgesteld heeft van een aantal effectieve maatregelen te nemen in dat verband. Nu, het punt is dat de ligging van deze ring, historisch gezien, dat die natuurlijk totaal verkeerd ligt. Hè. Ik denk niet dat er veel grote agglomeraties zijn waar een ring dwars door de, zeg maar, dwars door de woongebieden, hè, de intens bewoonde woongebieden loopt. En het feit natuurlijk, als men die lange wapper op dat niveau, dan houdt men eigenlijk de problematiek binnen de kern van waar het zich in feite niet zou moeten uiten. Hè. En ik denk dat daarom ook het alternatief onderzoek wat de mensen in de Staten-Generaal voorop stellen, dat je dan natuurlijk een heel andere spreiding krijgt van iets wat je natuurlijk nu op dit moment ook voordoet. Hè. Dat is ook een beetje de andere kant van het verhaal. Hè. Ik bedoel, de fijnstofproblematiek die doet zich nu ook al voor. Alleen is al zich intenser voordoen blijkbaar als men inderdaad die lange wapper legt zoals men dus nu vooropgesteld is dat men er zou willen leggen.
Ja.
Vandaar dat het alternatieve onderzoek op het tunnelverhaal, of dat geen betere oplossing zou kunnen zijn ten aanzien van het fijnstof.
Ja.
Want dat kan ik dus op dit moment niet beoordelen. Ik denk die studie van 2,5 miljoen euro, die zal dat dus wel, die zal dat wel moeten uitwijzen of dat zo is of niet zo is.
Om dan weer van richting te veranderen en politiek te gaan. Er was ook daar een discussie over de middenvijver daar op Linkeroever die gecreëerd is. Dat waar Ademloos zegt dat dat eigenlijk al lang groen gebied was. Dat ze daar bij wijze van spreken maar wat paaltjes en omheiningjes gezet hebben. En toen repliceerde Bart Martens dat er wel degelijk een meerwaarde gecreëerd is. Omdat open quote de bosjanetten, sluit quote, er nu uit verdwenen zijn. Dan denk ik zo wat de rol van de SPA, ze zijn een beetje aan het rondspartelen, die zitten daar wat gevrongen, hè?
Ik vond er iemand die nog een boekje geschreven heeft over het doel mag niet verdwijnen, en iemand die, wat dan ik begrepen heb dat de Bond beter leeft nu, dat hij dat toch wel een heel belangrijke functie had. Ik stel vast dat die, omwille van, zoals Vadertje Kat zei, omwille van het smerelijk de kat te kandeleren, dat die dus toch wel nu standpunten verdedigt. Die ik niet zou verwachten van iemand die van een SPA is. Ik moet zeggen, de manier waarop Martens in de voortgangsrapportage, vooral tegen Ademloos, en dan zijn uitspraak over die middenvijver, ik vond die totaal ongepast. Ik bedoel, dat doe je niet. Trouwens, ik heb hem daarvoor
En waarom doet hij dat?
Ik denk dat hij tegen Heugenburg het verhaal moet verdedigen dat er een oplossing moet komen voor de mobiliteitsproblematiek in Antwerpen. En dat, de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door mevrouw Van Bremt, hè, die toch uiteindelijk van de provincie Antwerpen is, dat die gaan we die optie van de lange wapper zoals ze nu voor ligt. En ik denk in het kader van de partijdiscipline, die binnen de SPA toch wel wereldberoemd is, wat dat aangaat, dat hij dus gewoon dat standpunt moet verdedigen. Overigens staat hij daar niet achter.
Ja,
dat is natuurlijk, van het parlementair oogpunt gezien, is dat heel intriest, hè, dat men op deze manier natuurlijk dingen moet verdedigen waar men eigenlijk niet achter staat, maar die omwille van partijdiscipline wel moeten verdedigd worden.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen, in het debat zijn de socialisten wat dat betreft, zeker wat de lange wapper betreft, een hele discussie trouwens van de Oosterweerverbinding, in het parlement altijd heel sterk afwezig gebleven. Hè. Het zijn uiteindelijk maar drie mensen die zich eigenlijk altijd echt in dat dossier verdiept hebben. Dat is Rudy Daans van Groen, dat is Karel de Kaleweer van CD&V en ikzelf.
Ja.
En ik moet zeggen, de socialisten, de burgemeester van Antwerpen heb ik dat nog nooit gezien. Robert Voorhamer, die komt af en toe beleefdheid zal we wel eens luisteren. En Bart Martens, die sluit zich dan af en toe ook wel eens aan. Maar om niet te zeggen dat hij zich eigenlijk dat dossier verdiept heeft, nee, dat valt een beetje tegen.
Ja. De politiek, er was de afgelopen weken sprake van verkiezingen. En dan kan dat niet, wegens Brussel-Halle-Vilvoorde. Ik hoor al een hele tijd niks meer van dat dossier. Dat komt toch ieder half jaar opnieuw op tafel, of niet?
Brussel-Halle-Vilvoorde?
Ja. Was dat niet zo dat dan, er wordt er dan, objectie tegen ingediend door Franstaligen en dan verdwijnt dat voor een half jaar in de kast en komt dat niet opnieuw naar buiten dat lijf? Of,
een belangenconflict denk ik geroepen.
Ja, een belangenconflict, excuseer, maar ik hoor er nu ondertussen niks meer van. Dat is toch maar een aantal maanden en dan komt het toch opnieuw voor het parlement, of niet?
Dat zit nu, even denken, dat zit, ik denk bij de Franstalige, bij de Brusselse hoofdstedelijke raad, denk ik. De Franstaligen die hebben toen weer een belangenconflict ingeroepen. En ik weet niet waar dat op dit moment zit, maar dat loopt altijd een periode door. En dan kan het volgende parlement weer een belangenconflict inroepen. En zo blijven we wel bezig natuurlijk. Hè.
Ja, oké.
Okay. Dat is gewoon een democratisch recht is. Wat, ik denk dat de rest van het van pret akkoord dat dat wat dat betreft heel duidelijk is.
Goed, dank u Jan Peumans. We moeten het hier laten. Het programma is voorbij. Goeiedag nog en een goed weekend.
Ja,
dag.